Welkom bij mijn Drive podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van atleten, ondernemers, wetenschappers en artiesten. Kevin Langeree is de gast op mijn allereerste podcast. Hij behoort tot de beste kitesurfers ter wereld. We bespreken hoe hij opgroeide met de liefde voor de sport, maar ook de hekel die hij had aan school. De wil om de beste te zijn, maar ook het belang van familie en vrienden. Hij is vader, manager, professioneel sporter en social media man tegelijk en wil nooit van zijn leven op een kantoor zitten, maar genieten van het buiten zijn. Luister en leer van Kevin Langeree. Welkom, Kevin.
Dankjewel.
Kitesurf champ, mag ik wel zeggen. Mijn liefde geworden ook. Kitesurf eigenlijk, na het schaatsen.
Je hebt ook het kitevirus te pakken.
Ik heb het kite. Ja, wat is het kitevirus?
Ja, dat is iets wat je heel moeilijk kan uitleggen, denk ik. Ik denk als je dat. Ik probeer het wel eens uit te leggen tegen mensen die nog nooit hebben gekite. En die kijken je echt aan alsof ze water zien branden. En ik denk, je moet het eerst zelf proberen. Je moet sowieso eerst dat kite zelf een keer proberen. Die kite voelen, die kracht en dat water. En spelen met de elementen. En als je dat eenmaal een keer gevoeld hebt, dan ben je 9 van de 10 mensen zijn in één keer verslaafd.
Ja, dat kan ik beamen. Ik moet wel zeggen, de eerste 3-4 keer is het ontzettend worstelen. Maar het is fantastisch om te doen. Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen? Of wat was je eerste keer? Hoe ben je daar mee verzeild geraakt?
Nou ja, als jong ventje was ik altijd allerlei sporten aan het proberen. En er was eigenlijk niet echt iets wat me echt raakte. Totdat ik een jaar of 7 was en begon met vliegeren. En eigenlijk vanaf het eerste moment dat ik die vlieger opliet, was ik eigenlijk gelijk gehoekt. Ik vond het zo vet om zo'n vliegend ding te besturen. En toen ben ik eigenlijk ieder jaar ben ik een grotere vlieger gaan kopen. En eigenlijk vroeg ik dat ieder jaar voor mijn verjaardag. Tot ik op een gegeven moment, totdat die vliegers zo groot werden dat ze me echt voorttrokken over het strand. En toen ik 9 was, begon ik met golfsurfen. En toen werden die kites steeds groter. En toen ik 11 jaar oud was, zag ik dus voor het eerst kitesurfen. En dat was eigenlijk een combinatie tussen vliegen op het strand en surfen.
Was dat toen kitesurfen, begon het toen net of was het al een tijdje aan de gang?
Ja, toen begon het eigenlijk net. Dat was rond 99, 2000. En het was dus een spiksplinternieuwe sport. En ja, ik zag het voor de eerste keer en toen kon ik mijn ogen niet geloven. 2 van je meest favoriete sporten in 1, weet je wel.
Bizar toch? Ja, je was altijd aan het vliegen en je was aan het golfsurfen totdat je kitesurfen zag.
Ja. Ja, en dat was echt best wel een magisch moment. En toen wist ik het gewoon. Toen dacht ik, dit is gewoon een sport voor mij. Dit wil ik doen. Dus toen heb ik een maatje ontmoet. Die heeft mij toen een beetje geholpen. Maar ja, de sport was helemaal spiksplinternieuw. Er waren geen scholen. Er was geen uitleg. Dus het was gewoon.
En het materiaal was ook nog niet.
Pionieren.
Als ik het hoor van mensen van toen. Dat materiaal, dat was, als je het niet te vergelijken met nu, toch?
Levensgevaarlijk. Het was echt levensgevaarlijk. Ja, je had geen safety systemen. Het was gewoon alleen maar full power. Nu heb je kites, dan kan je heel erg de kracht reguleren. En vroeger was het gewoon power, altijd power. En dat was wel heel vet als ik er nu aan terugdenk hoe we dan bezig zijn geweest met die kites en hoe we op ons bek zijn gegaan. En
wat kocht je dan voor kite? Wat was jouw eerste kite? Geef eens een voorbeeld.
Ja, toen werd ik uiteindelijk 12. En toen vroeg ik aan mijn ouders van, joh, ik wil heel graag een kite en een bord voor mijn verjaardag. En toen zeiden mijn ouders, ja, wacht eens even, Kev, weet je wel hoe duur dat is?
Ja, hoe duur was dat?
Ja, volgens mij hebben wij toen een set gekocht voor 2000 gulden. En toen hebben we volgens mij wel via een shop een beetje korting gekregen. Maar toen zeiden mijn ouders, nou,
12 jaar.
Dat is goed, maar dan moet je wel de helft zelf betalen. Nou, ja, dat vond ik een redelijk fair deal. Toen zei ik, tuurlijk, let's go. En toen hebben we een kite en een bord aangeschaft. En toen,
hoe heb je 1000 gulden bij elkaar gesprokkeld?
Ik had het gewoon gespaard. Ja. Ik ben oom Dagobert Duck, dus ik spaar nog wel eens.
Ik geef niks uit.
Maar dus ik had die 1000 gulden had ik op een spaarrekening staan. En dat was de beste investering ooit natuurlijk.
Holy crap, dus je had gewoon een kite toen, 12 jaar oud. En je ging dat ding de lucht in laten. En wat gebeurde? Hoe zag zo'n kite eruit? Want ik ben een kite gewend, nu inmiddels. Ik kan een klein beetje kitesurfen. Lang niet zo goed als jou. Als ik jou altijd bezig zie, dan denk ik, holy shit, wat heb ik nog een lange weg te gaan. Maar die kites tegenwoordig, die zijn hartstikke mooi. Mooi opgeblazen, strak in de lucht, sturen snel. Dat was denk ik in jouw tijd, daarvoor toen je begon, anders.
Het was, als ik er nu aan terugdenk, was het best wel levensgevaarlijk. Wat ik al eerder al zei, we hadden geen safety systemen. Dit was wel de kite die ik kocht, was zeg maar de allereerste kite op de markt met 4 lijnen. Voorheen waren het maar 2 lijnen. Dus een linker en een rechter stuurlijn. En de eerste kite die ik kocht had, die had 4 lijnen. En met die 4 lijnen kon je dus en sturen, maar ook power reguleren. Maar als je dat vergelijkt met hoe de kites nu zijn, is dat eigenlijk helemaal, ja, kon je eigenlijk helemaal niet de power reguleren. Het was gewoon vol gas en vol gas.
Er zat geen standje tussen. Het was, en je kon ook niet los. Dus als je voortgetrokken werd, dan moest je wel.
Je zat gewoon vast aan die kite. Dus wat wij toen we begonnen, ja, waren gewoon heel alert op het weer. We keken continu de weersberichten. We keken continu over onze schouder om te kijken of er hardere wind aankwam. Want als het in één keer 10 knopen harder ging waaien, dan was je gewoon de sjaak.
En wat gebeurde er dan?
Ja, we hadden vaak genoeg dat we kilometers over het strand werden getrokken. Totdat eindelijk een maatje naar beneden kwam rennen om je te helpen. Dus we hadden vaak genoeg dat we gewoon daar stonden en niks konden. En dat we gewoon soort over het strand getrokken werden door die kite. En dan moest je maar hopen dat je maatje je zag.
En dan kreeg je hem ook niet omhoog op 12 uur boven je hoofd.
Ja, hadden we al 12 uur, maar dan ging je gewoon. Dan bleef je gewoon gaan. Echt levensgevaarlijk.
Dus je werd gewoon echt met je werd over het strand getrokken door het zand.
Ja. Maar aan de andere kant, weet je, als ik er nu aan terugdenk, was het levensgevaarlijk. Maar dat was wel de mooiste tijd. Dat was echt, weet je, helemaal aan het begin van de sport. We waren alles aan het uitproberen. Er was toen de tijd ook nog geen YouTube, dus je kon niet how-to video's kijken.
Nee.
Ja, je moest het gewoon zelf proberen met vallen en opstaan.
En dat is gelukt.
Ja.
Je werd vrij snel aardig goed volgens mij. Deed je het iedere dag?
Ja, ik had, wat ik eerder zei met dat kite-virus. Ik had hem toen eigenlijk vanaf dag 1 te pakken.
Ja.
En dat was hetgene wat ik iedere dag wilde doen.
En je woont in Noordwijk ook, hè? Dat helpt.
Ja, dat helpt heel erg. Ja, ik woonde 5 minuten op mijn fiets van het strand. Dus dat was ideaal. Ja, ik kon eigenlijk, als het waaide, kon ik het water op. Moest natuurlijk nog wel naar school. Wat mij overigens heel erg limiteerde in mijn ontwikkeling, helaas. Ja? Ja, dat was niet.
Je ging met tegenzin naar school.
Ja, onwijs. Ja, ik heb echt een kuttijd gehad op school. Ja. Ja, ik voelde heel erg dat op mijn school. Ja, het schoolsysteem helpt je niet echt met het ontwikkelen van je talent. Of is niet echt op zoek naar wat echt je passie is, weet je wel. Er worden bepaalde dingen gewoon in je hoofd gestampt. Omdat je dat dan op dat moment moet weten. En dan wordt het gemeten met een testje. En dan kun je zien hoe slim je bent of hoe dom je bent. En of je dan harder aan de slag moet.
Was je een goede leerling of niet ook?
Nou, ik was niet per se de leerling die in dat school
systeem
categorie
paste.
Nee, ik paste er totaal niet in. Waardoor eigenlijk vanaf een jonge leeftijd al eigenlijk in je geprent wordt dat je gewoon niet slim bent.
Ja.
En dat is eigenlijk best wel raar. Want misschien ben ik op school niet zo goed in bepaalde dingen. Maar ik was wel weer op het sportvlak was ik heel goed.
Maar gymlessen, dan kwam dat wel tot uiting?
Nou ja, dat kwam tot uiting als de bel ging.
Dan rende je gewoon
naar de stad. Dan rende ik dat schoolplein af. En op dat moment voelde ik dat ik me kon ontwikkelen. En ik merkte heel erg dat mijn school daar totaal niet in mee hielp. En dat is, dat vond ik best wel jammer als ik daar nu aan terugdenk.
Ja?
Ja.
Want wat als je daar aan terugdenkt, hoe is je toekomstperspectief als jochie en je zit op school en het enige wat je wil is keihard weglopen?
Nou ja, ik denk dat er best wel wat loos is met het schoolsysteem. Misschien is dat nu wel wat veranderd over de jaren heen.
Maar waar wordt er niet naar gekeken dan?
Nou, ik vind, er wordt gewoon totaal niet gekeken naar het vinden van je passie. En ik denk, een van de belangrijkste dingen in het leven is het vinden van een passie. Of iets vinden wat je heel erg leuk vindt. En sommige mensen vinden tekenen heel vet, zijn heel creatief. Sommige mensen zijn beter met cijfertjes en dingetjes. Sommige mensen zijn beter in sport. En ik denk dat we daar, als het schoolsysteem zich daar veel meer op kan richten, dan kun je veel meer mensen hun talent gaan vinden. En als mensen hun talent weten, dan kunnen ze in de rest van hun leven, hebben ze daar profijt van.
Ja.
Dan weten ze welke richting ze op moeten. Nu komen er genoeg mensen van school, weet je wel. Die zijn dan, die hebben jaren gestudeerd. Die zijn 25, 30. En die weten nog steeds niet wat ze willen.
Dat zijn er heel veel, denk ik.
Dat zijn er heel veel.
Is dat omdat ze in een soort keurslijf ook deels gedrukt zijn? Inderdaad, hè, de checkbox.
Ja.
De cijfertjes gehaald hebben, de diploma's gehaald hebben, maar nooit nagedacht hebben over wat wil ik er eigenlijk mee? Waar wil ik naartoe?
Ja, nou, dat is best zonde, toch?
Ja, dat is heel zonde.
Ja, dan wordt precies wat je zegt. Er wordt gewoon gecheckt. Er wordt eigenlijk een pad voor je uitgestippeld. Het perfecte pad wordt er uitgestippeld. Je gaat naar een basisschool. Je probeert zo hoog mogelijk op je middelbare school HAVO, VWO te halen. Want dan ben je succesvol. Dan ga je studeren in een of andere moeilijke studie waar je misschien helemaal geen zin in hebt. Maar je ouders die vinden dat het ideaal beeld. Ja. Maar misschien ben je daar wel helemaal niet de type voor. En sommige mensen werkt dit systeem geniaal. Hm. Maar ik denk voor bepaalde mensen remt het zich heel erg af in...
Ja, daar ben ik het wel mee eens.
Is dat ook de druk, ontwikkeling?
Is dat ook de druk van een omgeving? Hè? Je moet cijfertjes halen, je moet later zelf geld verdienen. Weet je, kies maar de veilige weg. Kies maar het pad wat al gebaand is. Dat is voor jou uitgestippeld. Doe dat nou maar gewoon. Ja. Had jij ook die zo dachten? Of?
Nee, mijn ouders waren heel open-minded. En mijn ouders zagen ook wel heel snel op een vroege leeftijd dat ik niet het persoon was om dat uitgestippelde pad te gaan lopen. En mijn ouders hebben mij 100% gesteund. Die hebben mij altijd heel veel zelfvertrouwen gekregen, wat ik dus niet onwijs op school kreeg. Maar dat, gelukkig kreeg ik dat vanaf thuis heel erg mee. En mijn ouders hebben me ook altijd heel erg gesteund in mijn carrière.
Heel belangrijk, denk ik. Had ik ook. Alleen, volgens mij is het heel belangrijk wat je zegt, inderdaad. De passie vinden. Ik denk dat heel veel mensen daar heel veel moeite mee hebben, omdat ze het ook niet aangeleerd hebben of niet durfden. Ik had het met schaatsen, dat wilde ik achterna. En dat ging ik ook gewoon doen. Ja, je had dat misschien nog wel eerder met kitesurfen. Er is geen andere weg, dit is jouw weg. Ja, en dat is best wel moeilijk om dat pad te volgen. Ja. Je hebt dan je ouders, dat scheelt al enorm dat die jou supporten. Maar je wordt natuurlijk van allerlei kanten heel erg tegengewerkt of dat misschien wel afgepraat.
Ja, op school werd er gezegd tegen mij, Kev, dat ga je nooit redden. Weet je wel? En ik had ook mensen om me heen dat ik zei, ik ga professioneel kitesurfer worden. Ik ga naar
Hawaii. Dat zei je meteen al.
Ja, dit wil ik. En ik heb genoeg mensen gehad die tegen mij zeiden van, gast, ja, maar je moet wel studeren, want dit en dit. Ah, die wil en drive was gewoon zo sterk dat ik heb er niet eens een halve seconde over nagedacht. Het voelde gewoon zo goed. En ik denk gewoon, als jij je passie achterna gaat, dan word je ergens ook goed in.
Ja.
Want dan voelt het ook niet dat je er energie in hoeft te stoppen. Als je iets moet doen wat je niet zo leuk vindt, dan natuurlijk zijn er wel eens dingen die niet leuk zijn die je moet doen, maar... Als je grotendeels dingen doet die je niet leuk vindt, dan voelt het altijd als een soort blok aan je been.
Ik ben het helemaal met je eens.
En als je iets doet wat je leuk vindt en waar je passie in zit, dan maakt het niet uit als je 80 uur per week erin moet stoppen. Want dan krijg je juist energie van.
Maar, even advocaat van de duivel zijn. En misschien, ik weet niet hoe jij dat voelt. Of, het is ook onzeker, weet je. Als je een diploma hebt en je komt ergens aan een baan, je verdient je geld.
Ja.
Het is toch, je moet ergens van leven uiteindelijk. Je moet een toekomstperspectief hebben voor jezelf. Als je dan van school komt en je hebt geen baan, je hebt geen diploma. Ik weet niet, heb je een diploma gehaald op school?
Nee, ik heb nul diploma's.
Je bent van school gegaan?
Nou, ik heb mijn VMBO-diploma, maar that's it.
Ja, daarna ben je gewoon de wijde wereld ingegaan om te gaan. Dat en is wel een heel onzeker bestaan, ook voor jezelf, toch, denk je? Hoe ga je rondkomen? Hoe ga je iets van het leven
maken? Ik heb me daar nooit zorgen om gemaakt, omdat ik vanaf jongs af aan ben ik er soort achter gekomen dat als ik mijn passie volg, en landen heel veel dingen best wel op hun pootjes. En ik denk juist heel erg als je je passie volgt, dan word je daar ook goed in. En dan kan je er ook uiteindelijk geld mee verdienen. Maar je moet wel aan de bak, weet je. Het komt niet vanzelf.
En je moet echt diep van binnen weten wat je passie is. En die weg ook helemaal doortrekken.
Ja.
Want volgens mij wat je zegt, als je passie wil en je wil er je werk van maken, dan heb je volgens mij maar één optie.
Is vol gas.
Wat je doet, gewoon de allerbeste in worden, toch?
Ja, 100%.
Want dat 100%. Zit wel in jou.
Ja,
het is niet
zo,
ik ga lekker kitesurfen.
Nee.
Gaaf. En ik rook een jointje, ik noem maar wat. Of ik ga lekker naar de kroeg. Of, ik zie het allemaal wel. Als ik zin heb, dan ga ik.
Ja, nee.
Jij hebt de drive meteen al gehad.
Ja.
Niet om je passie alleen te volgen, maar ook gewoon om heel goed te worden.
Ja, ja, ik denk dat kijk, op sportgebied heeft dat heel erg in me gezeten, weet je wel. Ik ben altijd een competitief persoon geweest, al vanaf jongs af aan. En dat heeft me onwijs geholpen naar waar ik nu ben gekomen. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee.
Wanneer kwam de de omslag dat jij dacht van, hey, je wilde gaan kitesurfen, dat was je passie. Maar wanneer dacht je van, hey, dit kan ook mijn leven worden. Hier kan ik mijn toekomst van maken. Hier kan ik geld mee verdienen. Dit kan ik professioneel gaan doen.
Ik dacht dat toen ik rond de jaren 14 was. Dus toen ik 12 wow. was, 13 was, toen was er een World Cup in Scheveningen. En daar waren zeg maar al mijn helden. Robbie Nash, Flash Austin, Max Bow. En die reisden heel de wereld over. En die deden wedstrijden en die surfden in Hawaii en zo. En die gasten hebben mij zo geïnspireerd. Toen dacht ik echt van, wauw, dit wil ik ook. En toen ben ik dus wedstrijden gaan doen, omdat ik ook de wereld rond wilde gaan en naar Hawaii wilde gaan. En toen, maar ik mocht nog niet meedoen, want je moest 14 zijn om met het Nederlands kampioenschap mee te doen. Ja, uiteindelijk werd ik 14, een paar jaar hard getraind en met de grote jongens meedoen. Ik was zo'n klein ventje. En op de Brouwersdam in 2003 werd ik voor het eerst Nederlands kampioen. En dat was wel echt heel erg tof. Dat was echt, toen dacht ik in één keer, wow, wacht eens even. Dit vind ik heel vet om te doen. En dat gevoel van winnen, dat is wel heel cool. Dat wil ik vaker voelen. En toen het volgende jaar heb ik weer het NK gedaan. In 2004 werd ik weer Nederlands kampioen. En toen dacht ik van, ik wil het wel eens hoger op gaan zoeken. En toen ben ik op de World Cup beland.
En toen toen stond je in één keer tussen de mannen als Robbie Nash, als...
Ja,
wat sprak je trouwens zo aan in die jongens?
Wat mij aansprak in die... Ja, die weet je, ieder ventje heeft wel een held. En die gasten zoals Robbie Nash en Max Bow, dat waren mijn helden, weet je wel. En toen was ik in één keer...
Maar je keek naar ze, je zag ze. Wat zag je dan?
Wat zag je? Je wordt gewoon geïnspireerd in wat ze doen, weet je. Het niveau waar ze op kiten. En
voor mijn beleving, wat doen ze op dat moment? Wat zie je, wat zij doen waarvan jij denkt...
Ja, god, dat is een goede vraag. Wat ze op dat moment deden? Ja, ze waren gewoon de beste kitesurfers ter wereld. En dat waren gewoon de gasten die de sport aan het leiden waren. En de sport naar het volgende level aan het brengen. En dat inspireerde mij.
Ja, ik had bijvoorbeeld Altner Sunder al. Die zag ik op een gegeven moment een keer... schaatsen in Insel. Die maakte zulke brede klappen over het ijs met zo'n blik om te doden. En zoveel kracht zat erin dat ik dacht, wow,
ja,
dit wil ik ook.
Ja.
Zo wil ik schaatsen.
Ja, dat had ik met die gasten die allerlei trucs en spins en...
Wat deden ze dan? Want jij springt nu 30 meter hoog,
ja,
of moet?
Ja, ze sprongen toen de tijd wel iets lager. Maar dat is wel, de fundering van mijn carrière zijn die gasten geweest. En de start van... Van waar ik nu ben.
En wat was je grote droom? Je grote doel? Had je een wedstrijd die je wilde winnen? Of...
Ja, ik ben altijd, wat ik al eerder zei, competitief aangelegd. Ja. Dus als ik een wedstrijd deed, zoals het Nederlands kampioenschap, ging ik er alles aan doen om te winnen. En dan, weet je, ik deed wel eens tricks die ik nog nooit had gedaan.
Die
ging ik dan voor het eerst op een NK doen. En daarmee won ik dan het NK. Dus ik heb altijd als ik wedstrijden moet doen en er zit een beetje druk op me, dan presteer ik zeg maar beter. En dat is heel fijn als je wedstrijden doet. Sommige mensen die kunnen de druk niet aan, die presteren juist slechter. En ik krijg er juist extra energie van. En dat heeft me ook heel erg geholpen naar al de resultaten die ik in mijn carrière heb gehaald.
Wat zijn je mooiste resultaten die je gehaald hebt?
Wereldkampioen in 2009.
En dan heb je het over wereldkampioen freestyle. Is
freestyle,
dat dan, hè?
Ja.
Wat is dat precies?
Dat is, er wordt zeg maar een vierkant uitgezet op het water met vier boeien. En dan ga jij tegen iemand anders. En dan heb je 7 minuten de tijd door middel van... En dan moet je door middel van tricks, moet jij de jury overtuigen... dat jij beter bent als die gast waar tegen jij moet varen. En dan doe je dus allerlei flips en spins en handle passes... waarmee je dus de stuurstok, waarmee je de kite bestuurt, achter je rug langs doet... En,
de zuurstok?
Stuurstok.
De stuurstok.
Ja, nee, zuurstok. Ja, we hebben altijd een zuurstok mee. En dan, dan moet je dus de jury overtuigen dat jij beter bent dan die anderen.
En dat lukte jou?
En dat, dat lukte niet zomaar hoor. Want ik werd eerst 3 keer achter elkaar tweede. Dus dat was heel zuur. Ik zat iedere keer zo dicht bij die eerste. En... dat was tegen Aaron Hetlow. Die komt uit Engeland. En wij hadden iedere keer strijd tegen elkaar. Weet je, dan won hij een evenement. Dan won ik een evenement. Dan won hij 2 evenementen achter elkaar. En dan stond hij weer wat voor. En dan won ik weer 2 evenementen achter elkaar. Stond ik weer een beetje voor. En drie jaar achter elkaar werd ik dus tweede. Maar uiteindelijk in 2009 wist ik dus voor de eerste wereldkampioen te worden. En dat was wel echt heel erg vet.
Ja, is dan het grote doel bereikt eigenlijk?
Ja, eigenlijk wel. Dat was wel, na het NK winnen was wereldkampioen mijn volgende doel. En die was toen op een gegeven moment bereikt.
En hoe werk je nou zo'n wereldkampioenschap toe? Is dat jaar in jaar uit, neem even mee in je professionele leven. Is dat alleen maar kitesurfen op het strand? Dat is de hele wereld rondreizen, een circuit volgen, beter willen worden. Hoe verbeter je? Hoe wil jij beter worden als kitesurfer? Hoe werk je naar zo'n WK toe? Heb je video's? Heb je trainers? Heb je mensen die meekijken? Heb je schema's?
Ja, nee, wij hebben dus helemaal niks. Geen schema's, geen trainers, niks. Je moet alles zelf doen.
Hè?
Ja, en dat is best wel, dat komt ook een beetje omdat kiten een nieuwe sport is. Het is een nieuw sport. Het wordt overigens, is het nog steeds heel erg aan het groeien. Maar ja, we hadden geen steun van een bond. We hadden geen financiële mogelijkheden om een trainer een heel jaar in te huren en met je mee de wereld rond te reizen. Daar hadden we gewoon niet de financiële middelen voor. Dus uiteindelijk kwam er op mezelf aan. Weet je wel? Hoe ga ik trainen? Hoe hou ik mezelf gemotiveerd? Eigenlijk het hele pakket. Ik regelde mijn eigen vliegtickets, mijn eigen hotels. Ja, ik ben gewoon mijn eigen bedrijven aan het runnen. En dan probeer ik ook nog resultaten te behalen. En dat was heel vaak heel lastig. Ik heb wel echt... Ja, er was ook niemand die je kon vertellen, joh, je moet het zo en zo doen, weet je. Omdat het een spiksplinternieuwe sport is. We moesten het allemaal maar zelf uitvogelen. En ik heb heel veel momenten gehad dat ik echt dacht, fuck, hoe moet ik dit nou weer oplossen?
Ik wou het zeggen, heb je niet het moment gehad dat je dacht, wat, hoe ga ik dit voor elkaar krijgen?
Ja, nou, ik had op een gegeven moment een moment dat, was ik zoveel op pad, dat ik gewoon op een gegeven moment wakker werd, dat ik gewoon niet meer wist in welk land ik nou ook weer zat, weet je wel. En je zit dan in die World Tour modus en dan ga je van hot naar her en er zit stress bij je en je moet presteren en iedere keer die druk op je. En ik had op een gegeven moment wel dat ik dacht van, jezus, dit is wel heel heftig, weet je. Allerlei mensen trekken aan me.
Dat moeten presteren.
En ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan. En toen heb ik uiteindelijk ook wel proberen een mental coach te zoeken om mij een beetje te begeleiden. Uiteindelijk heb ik niet echt iemand goed gevonden die mij daarbij kon helpen.
Want wat waren de dingen die op jouw schouders rusten dan, waar je moeilijk mee om kunnen? Heb je een voorbeeld ervan?
Nou, ik was op een gegeven moment gewoon heel erg zoveel op pad en zoveel van huis weg, dat het gewoon... Ja, ik miste het gewoon wel een beetje, weet je wel. En ik miste gewoon de mate om me heen waar ik gewoon, weet je wel, slap kon ouwehoeren. Gewoon hele kleine dingen. En gelukkig kwam ik daar op een gegeven moment achter dat ik wist van, hey, wacht eens even, als ik maten om me heen heb, dan gaat het beter.
Gewoon dus, een vaste basis eigenlijk.
Ja, dus eigenlijk wel een vaste basis mee op reis. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon maten gevraagd van, joh, wil je met me mee? Wil je me helpen? En dan had ik wel de financiële middelen om mijn tickets te betalen. En dan gingen gewoon maten met me mee. En toen merkte ik heel erg van, hey, wacht eens even, dit is relaxed, weet je wel. Ik ben nu in een hotel, ik kan lekker slap Nederlands ouwe hoeren. Als het even niet mee zit, dan kan ik even mijn ei kwijt bij die maat van mij.
Grappig dat nog het belangrijkste is eigenlijk. Hè? Je denkt aan coaching, je denkt aan techniek, maar je bent natuurlijk ook gewoon een mens. Je moet gewoon even toe ontluchten en even... Ja. Niet in je eentje op een hotelkamer zitten en jezelf helemaal gek maken waarschijnlijk.
Ja, precies dat. En dat heeft mij onwijs geholpen. En dat was een beetje rond 2009, 2010. Toen had ik op een gegeven moment in 2010 een hele heftige blessure. Scheurde mijn voorste kruisband af.
Dat was vlak na het WK, toch?
Ja, na het WK. En toen het volgende seizoen, halverwege, toen stond ik nog steeds op een eerste plek. En toen...
Hoe gebeurde dat?
Landde ik op de achterkant van een golf in Fuerteventura tijdens de finale. En toen klapte zo mijn knie dubbel. En toen ging ik in één keer van hero naar absolutely zero.
Van alles naar niks.
Jezus, dat was wel even heftig hoor. Ja man. Dan stort je hele wereld wel even in.
Neem ons even mee in dat moment. Ik heb het godzijdank nog niet meegemaakt.
Ja, dat is...
Ik heb zware blessures gehad over het schaatsen. Maar neem ons even mee in dat moment als dat misgaat op die kite.
Weet je, je zit 2009 word je wereldkampioen. Het hele seizoen gaat echt vlekkeloos. Je zit helemaal in je element. Finale in Fuerteventura. En ik vaar naar buiten. Ik doe de eerste 3-4 sprongen. Die gaan echt vlekkeloos. Weet je. Ik zat onwijs lekker in mijn vel. Goede muziek geluisterd ervoor. Ik had er zin in, weet je wel. En soms weet je het van tevoren al van... Ik ga dit gewoon winnen, weet je.
Wie er ook
niemand
komt, ik,
niemand
dit
gaat
is mijn
mij
wedstrijd.
Stoppen. Ja,
ja,
dit
ja,
is
ja.
Mijn, nou, lekker dat, is dat. Dat is zo'n heerlijk gevoel. Oh. En dat had ik dus ook. En ik ging voor mijn vijfde sprong. En ik ging een sprong doen die ik al echt een miljoen keer had gedaan. Die ik met mijn ogen dicht kon. Ik doe een achterwaartse rotatie. Ik pak die bar achter mijn rug langs. Ik spot mijn landing. Ik denk, ja, dat is perfect. En ik land. En ja, eigenlijk heel suf. Ik voel zo klonk, zo mijn knieën uit de kom gaan. En toen viel ik dus en toen lag ik onder water. Toen dacht ik, oeh, dat is niet goed. En toen dacht ik, ja, fuck it, gasten, het zal wel meevallen. Je gaat gewoon even die wedstrijd winnen, weet je wel. En toen kwam ik boven water en toen keek ik naar mijn knie. En toen zag ik dat er al eens een bobbel op mijn knie zat. En dat mijn knie dus uit de kom was. En daar schrok ik heel erg van. Toen heb ik mijn been heen en weer geschud. En toen gelukkig schoot die soort weer in zijn normale positie. Ja, en vanaf dat moment wist ik eigenlijk al van, dit is niet goed. Dit is foute boel.
Ja.
En toen...
Dus je ging bodydrag en terug naar het strand?
Nou, toen heb ik... Gelukkig hebben we allemaal safety mensen op het strand staan met jetskis en zo. En toen ging mijn kite neer. Heb ik mijn kite losgegooid, mijn knie vastgepakt, gezwaaid. Toen om een teken te geven aan die safety gasten. Toen werd ik eruit gehaald. Ja, en toen op de brancard naar de eerste hulp. Ja, en toen ik op de eerste hulp bed lag, toen brak ik uit in tranen. Dan gaat...
Waarom dan? Weet je, wat was het grootste?
Al die jaren van energie, weet je wel, trainen, op je bek gaan, tweede worden, wedstrijd niet goed, uren erin steken, stort dan in één keer helemaal in.
Je was eindelijk waar je wilde zijn, al die jaren.
Ja, en dan wordt dat in één keer, ja, is dat gewoon in één keer weg. En ja, dat was best wel heftig. En toen heb ik dus even een potje hard staan janken. En toen al redelijk snel daarna, toen dacht ik, ja, wacht even, ik kan of door blijven janken, of ik kan denken, fuck it, het is zo, maak er het beste van. En we gaan de beste hulp zoeken. En we gaan gewoon, mijn volgende doel is gewoon om weer terug op het water te komen. Nou, dat heb ik ook gedaan. Ik heb me gewoon volledig me erbij neergelegd. En gewoon, ja, mijn oog op mijn doel gezet. En dat was zo snel mogelijk revalideren.
Was dat steeds, de volgende dag echt? Dat je de volgende dag wakker werd en dacht, oké.
Nou, dat was eigenlijk al op de weg naar het ziekenhuis.
Ja joh, zo snel.
Ja, dat ik dacht, fuck it. We
kun je zo snel een knop omzetten van wereld instorten naar verder?
Dat ging redelijk snel. Maar dat kwam ook wel een beetje omdat ik ook de juiste mensen daar om me heen had. Ik had daar ook een goede maat, die was daar. En twee eigenlijk. En dat, dat hielp wel heel erg. Die waren erbij en we zaten al redelijk snel te geinen. En dan denk je eigenlijk van, oké, ja, fuck, het is heel kut. Maar ja, ik kan beter zo kort mogelijk in zo'n neerwaartse spiraal blijven zitten.
En hoe kwam je weer terug?
Toen kwam ik redelijk goed terug. Ja,
hoe lang deed dat? Hoe lang
acht maanden revalidatie. Jee. Ja, bijna een jaar heeft het toch wel geduurd.
En wat deed je dan? Krachttraining?
Eerst de operatie en dan de eerste revalidatie was gewoon met je knie op een machine. En die ging dan een paar graden omhoog en naar beneden. En toen stapje bij stapje, krachttraining, veel squatten. En toen rustig weer beginnen met kite na acht maanden. En toen weer terug op niveau gekomen. Toen uiteindelijk nog steeds vierde overall geworden. En toen merkte ik toch wel een beetje dat ik de motivatie in het onderdeel freestyle een beetje kwijtraakte. En dat het misschien tijd was om een keer een andere move te maken.
Waarom?
Nou, ik had het meer dan 12 jaar lang gedaan, hè. Dus 12 jaar lang rond de wereld. Op een gegeven moment was ik 12 keer naar dezelfde spot geweest. Ja, op een gegeven moment. Ja, ja, je weet het waarschijnlijk als geen ander. Ja.
Sommige ijsbanen ken ik van binnen, van buiten.
Ja, van, weet je. En nou ja, op een gegeven moment.
Niet meer de uitdaging zit er niet meer in. Nee. In dat vlak.
En op een gegeven moment dacht ik, ja, fuck, dit is het. Weet je, ik heb een nieuwe uitdaging nodig. Het is eigenlijk een beetje dat als je je favoriete eten iedere dag zou eten.
Ja.
Dan is het op een gegeven moment ook niet meer lekker. Dus je moet daar een beetje een balans in vinden. En op dat punt zat ik een beetje. En toen dacht ik, ja, wat vind ik nou echt vet in het kiten? Waar ligt nou echt weer mijn passie? Ik had het gevoel dat ik een beetje kwijt was geraakt, omdat ik het gewoon te veel had gedaan. En toen dacht ik, ik vind vliegen te gek. En ik vind big air, zo hoog mogelijk springen, vind ik eigenlijk het allervetste wat er is. Ja, en toen ben ik me wat meer gaan focussen echt op de big air. En toen was er gelukkig.
Dat is gewoon echt zo hoog mogelijk komen als je kan.
Ja, ja, zo hoog mogelijk maken. En op zo'n, ja, precies, meters maken.
Er wordt bijgehouden, toch? In apps en in.
Je hebt allerlei hoogte meters.
Ik zie het af en toe, dan zie je die.
Ja, dat is echt heel vet. En Ja, dus ik wilde wat meer wat nieuws, een nieuwe uitdaging. En toen ben ik me gaan focussen op de Big Air. En toen was er tegelijkertijd ook een Red Bull King of the Air in Zuid-Afrika. Dat was weer dat was in 2013 voor de eerste keer gehouden. En dat was zeg maar het evenement waar ze wachten 2 weken lang op de allerhardste wind in Zuid-Afrika, Kaapstad. Daar waait het namelijk altijd heel hard. En dan prikken ze 1 dag. En op 1 dag, op de allerhardste dag, gaan ze die wedstrijd houden. En het doel is zeg maar zo hoog mogelijk gaan, zo extreem mogelijk. En je moet zorgen dat je zo'n goed mogelijke landing hebt. Ja, en ik werd daar zo...
Daar word je op berekend. Niet de punten van een mooie sprong, maar gewoon hoog.
Je moet nog steeds een vette sprong doen. Dus Alright. Je moet nog deze rotaties doen en zo.
Okay.
Maar 70% van je punten gaan naar de hoogte. Hm. Dus dat klonk als muziek in de oren natuurlijk. Dus toen heb ik eraan meegedaan. Toen ging het eerste jaar nog niet zo goed. Toen werd ik volgens mij 7e. Maar ik merkte wel dat dit wel hetgeen is wat ik heel graag wilde. Toen heb ik het jaar 2014 heb ik hard getraind. En toen werd ik dus King of the Air in 2014.
King of the Air. En met hoe hoog ging je sprong?
Toen gingen we volgens mij rond 24, 25 meter.
Op hoeveel knopen was het dan?
En toen waaide het windkracht 35, 40 knopen. Dus 35, dat is windkracht 7, windkracht 8.
En met wat voor een vlieger?
Met een 10 vierkante meter.
10 in de lucht.
Ja, ja. En, ja,
als je daar normaal mee op het water staat, dan...
Ja, je kan niet eens op het strand staan. Je hebt maten nodig
die je vasthouden. Je moet
vasthouden. Ja, want je gaat alle kanten op.
Nou, en toen gingen jullie mee het water op.
Ja, toen gingen wij daarmee het water op. Ja, dan ga je ook extra hoog natuurlijk. Dus,
en je wint hier en dan ben je eigenlijk terug waar je zijn wil.
Ja, en dus op een nieuwe discipline ben ik op een gegeven moment doorgegaan. Toen werd ik ook in 2015 wereldkampioen. In de discipline Big Air.
Ja.
Dus de tweede wereldtitel in de pocket. Dus dat was echt heel erg tof.
En afgelopen februari.
En afgelopen februari ook weer. Ja.
Won je hem weer?
Ja, won ik hem weer. Dus ik heb nu 2 wereldtitels in de pocket. En 2 King of the Air titels in de pocket.
Je hebt gewoon alles bereikt in het leven. Van kitesurfen, van jochie naar... toch?
Ja, ik heb wel veel bereikt. Ja, als ik terugkijk op mijn carrière. Daar ben ik wel trots op.
En dat heb je ook gewoon allemaal gechefd door het allemaal zelf te regelen, zelf te financieren.
Ja.
Hoe heb je dat gefixt?
Nou ja, met behulp van sponsoren heb ik dat kunnen fixen.
Want het is geen televisiesport, hè? Ik doe de Olympische Spelen. Ik zie windsurfers, Dorian van Rijsselbergen natuurlijk als mooi voorbeeld. Overigens vind ik niet dat altijd heel goed in beeld wordt gebracht. Maar die hebben sponsoren, die hebben een bond. Watersportverbond, je bent een sponsor, Deltaloid. Dat is voor jullie, dat gaat heel anders.
Ja, bij ons gaat het heel anders. We hebben wel een bond, maar die helpt ons 0,0. Hmm. Dus je bent echt out on your own. Dus je bent eigenlijk je eigen ondernemer en je moet het voor jezelf regelen.
En hoe werkt het dan? Je bent goed in je talentvol, er komen sponsoren naar je toe?
Ja, uiteindelijk kwamen sponsoren. Dus in het begin kwam toen ik... 12 jaar oud was en een demonstratie deed op het strand van Scheveningen in 2001. Toen kwam O'Neill naar me toe. En die vonden het heel erg tof wat ik deed. En die boden mij een sponsorcontract aan. En tegelijkertijd deed Nash, het kitemerk, die deed mij ook een bot. Dus toen had ik in één keer...
Voor 12 jaar gedacht je...
En wetsuits, weet je wel. Dus, en kleding.
En ze boden je toen ook al geld aan?
Ja, ze boden me ook een financieel support aan om mezelf verder te ontwikkelen. En daar ben ik super dankbaar voor natuurlijk. Zonder die...
Het zijn nog steeds jouw sponsoren,
ja,
toch?
Ik ben nu 17 jaar word ik al gesponsord door Nash & O'Neill. Ja, ja.
Dus, en is dat dan je grootste inkomstenbron gedurende die hele tijd? Kun je daarvan leven?
Ja, je sponsor, dat zijn wel je grootste inkomstenbronnen, ja.
Nou, hoe moet ik dat zien? Is dat, je hoeft geen bedragen te noemen als je dat niet wil, hoor. Maar kun je daarvan leven en van sparen? Of is dat gewoon je onkosten te komen?
Nou, je komt... in het begin kon je er net aan van rondkomen. Maar als je betere resultaten behaalt, gaat je financiële kosten natuurlijk een beetje omhoog. Dus dat is mooi. En op een gegeven moment was ik wel op het punt dat ik ook wat opzij kon zetten van dat geld.
Lekker.
En dat was wel dat was wel echt tof.
Ja, want je hebt een dochtertje inmiddels.
Ja.
Vader geworden.
Ja, ja, kijk mij dan.
Nou, ja. Van rock and roll naar family life.
Ja, ja, bizar. Wie had dat ooit kunnen denken?
Ja. Hoe is dat? Ik ga zo door voor sponsoring. Maar ik vind dit ook wel fascinerend. Weet je waarom? Omdat ik de tegenstelling vind ik altijd... Weet je, ik ga af en toe ook gewoon kitesurfen nu. Ook omdat ik het fijn vind om even te ontsnappen aan alles. En ik heb ook het idee dat in heel veel... Dat er zoveel van je verwacht wordt op een gegeven moment. Helemaal als je gezin hebt natuurlijk qua verantwoordelijkheid. Maar ook qua werk. Kitesurfen is ook gewoon... Je gaat als de wind staat. En ja. Dan moet je ook alles even weggooien van je normale leven, zeg maar.
Ja,
hoe ga je daarmee om? Als je bent vader, je verantwoordelijkheid... Kun je altijd zeggen, ik ga kitesurfen?
Nou, gelukkig is mijn meisje, die weet niet anders. Weet je wel? En het is, soms is het ook wel heel lastig. Hè? Soms, gelukkig begrijpt mijn meisje heel erg goed hoe de situatie is. En dat als het waait, dan moet ik trainen of dan moet ik content maken. Of er zijn andere dingen die ik moet doen. Dus het zijn nooit vaste tijden die ik werk. En het zijn ook
jullie
nooit vaste
wordt
tijden.
Jullie leven echt gestuurd door de wind.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. En dat is, merk nu wel sinds mijn dochtertje er is, dat je wel iets meer moet plannen. Dus
kinderen houden geen rekening met wind.
Nee. Voorheen plande ik eigenlijk, de wind was mijn agenda.
Ja.
En als het waaide, dan was ik druk. En als het niet waaide, dan had ik tijd om dingen te regelen, zoals tickets naar wedstrijden te boeken en zorgen dat alles, dat mijn content op orde was en dat mijn sponsors happy zijn. En nu is daar dus een hele grote taak nog bij. Dus sommige dagen zijn wel echt heel druk. Maar dat is ook wel weer heel erg leuk.
Goeie vrouw.
Ja, zeker weten. Ja, 100%.
Mooi. En je zegt content maken, sponsors te happy houden. Ik kom uit een traditionele sport, tv-sport, schaatsen. Is dat nog wel eens een ondergeschoven kindje, vind ik. Jij hebt, volgens mij ben je op een gegeven moment niet meer zozeer wedstrijden gaan varen. Maar heb je het iets anders ingericht, toch?
Ja, we hadden op een gegeven moment dat de kitesurfbonden een beetje tegen elkaar aan het vechten waren. Waardoor de kitesurfwedstrijden allemaal een beetje instortten. En dat gebeurde eigenlijk een beetje tegelijkertijd dat ik de motivatie in het freestyle... verloor en zoveel wedstrijden had gedaan dat ik dacht van, misschien moet ik een beetje een andere kant op. En tegelijkertijd was dat Instagram, dat Facebook, YouTube was toen allemaal een beetje aan het opkomen.
Ja, we hebben het is dit 2010, 2011 zo'n beetje?
Ja, ongeveer, ja, ja. Ongeveer. En toen merkte ik heel erg van, hey, wacht eens even, dit is best wel interessant.
Ja.
Want we kunnen nu kan ik mijn eigen publiek creëren en kan ik mijn eigen mensen op de hoogte houden met wat ik doe. En ik ben niet meer afhankelijk van magazines die stukjes schrijven of televisies die dingen uitzenden. En nu...
Want jij werd wereldkampioen en dat was echt geen tv-ploeg daar toen, toch?
Nee. Nee.
Je werd ook niet uitgenodigd bij een programma 's avonds.
Nee. Dan word je wereldkampioen en denk je, nou, is dit het nou,
weet
je wel?
Bosje van de gemeente toen je thuis kwam. Ja. Zoiets.
Ja, precies. Ja. We hadden uiteindelijk wel wat meer geregeld, maar... Weet je wel, het is, af en toe is dat best wel frustrerend als je dan andere sporters ziet. Dan worden een tennisser 50ste op de wereldranglijst en die krijgt al die media aandacht. Maar op een gegeven moment heb ik er een beetje bij neergelegd. Ik begrijp het ook. En nu hebben we gewoon hele mooie tools om gewoon zelf content te maken. Weet je wel, ik reis over heel de wereld. De cameraatjes zijn zo klein geworden. Je kan zelf editen, zelf je dingen in elkaar draaien. En je kan gewoon zelf je content maken. En daardoor... kan je zelf een publiek creëren voor jezelf, waardoor je weer wat meer waardevol wordt voor sponsoren.
Ja, en sponsoren willen gewoon bereik, natuurlijk.
Precies. Die willen hun merk associëren met een sporter en de image die ik bij me draag. En als ik een groot publiek heb waarmee ik mijn image kan laten zien en kan laten zien van, hey, een Young Capital... Die hangt zich aan mij en die voelt zich verbonden met wat ik doe.
Ja.
Om mensen te inspireren. Ja, dan is dat natuurlijk heel interessant.
En je hebt je eigen boodschap onder controle.
Precies.
Ik volg jou natuurlijk. Hè. Je bent gewoon een sportheld. En helemaal dicht bij mij als kitesurfer. Wat ik sinds 2 jaar heb opgepakt. En dat ook heel erg nauwgezet volg. Ik vind dat jij dat ook heel mooi doet. Ook met je vlogs. En het levert natuurlijk ook vette content op. Als je een GoPro hebt en je zweeft daar 20, 30 meter in de lucht. Ja. En je kijkt naar beneden en denk je, holy shit.
Ja.
Dat is gewoon vet. En dat vind ik ook wel het mooie aan jullie sport. En aan jou. Ik denk dat het soms misschien wel een voordeel kan zijn dat je niet altijd op tv komt. Want er zijn heel veel tv-sporten waarin de sporters helemaal niet gewend zijn om dit te laten zien.
Ja.
Jij moet wel een inkijkje geven ook wel omdat je het denk ik misschien zelf leuk vindt. Maar jij moet het ook deels, heb je het zelf moeten ontdekken om als tool te gebruiken om überhaupt je sport te kunnen doen.
100%. 100%, ja. Nee, en weet je, ik heb ook een beetje voor mezelf besloten. Ik wil eigenlijk nooit op een kantoor gaan werken. Dus dat is een extra goede motivatie, weet je wel. En wat ik ook het mooie vind is met die content creëren. Ik vind het ten eerste onwijs leuk om te doen. En als ik andere mensen kan inspireren en andere jonge ventjes kan inspireren om ook zo'n carrière te gaan volgen. Weet je wel, wat een Robbie Nash en een Max Bone en Flash Austin toen bij mij hebben gedaan als 12-jarig ventje. Al kan ik er maar eentje zo gemotiveerd krijgen om zo'nzelfde pad te kiezen. Ja, dan is dat natuurlijk, dan is alles al dubbel en dwars waard.
Ja. Nou, je hebt mij deels gemotiveerd om te gaan kitesurfen. Dus nou, eentje heb je er hier. Ik ga niet de Robbie Nash of jou achterna, dat weet ik ook. Maar ik vind het gewoon, ik vind het mooier eraan dat jij doet het met passie, waar je ook mee begon in dit interview, in het verhaal. En dat straal je uit. En ik denk als je dat zo uitstraalt, en dat doe je op je eigen manier, dat is waar mensen op aanhaken.
Ja.
Ik heb First Energy Gun met een merk. Als je kijkt naar sporters, wat past nou, wat is... Het is volgens mij, dat is ook YouTube, dat is ook social media. Als het echt is en je passie is echt en dat kun je overbrengen, dan is het, dan hoef je niet eens heel groot te zijn.
Nee.
Maar je raakt wel mensen.
Ja, ja, en dat is heel leuk, weet je. En ook met dat social media. Je hebt ook een direct contact bijna met de mensen die je volgen.
Mm-hmm.
Weet je krijgt reacties. En
reageer je overal op?
Eigenlijk niet heel veel, moet ik zeggen. Want soms krijg ik best wel wat reacties.
Ja, zoals? Wat zijn de leukste?
Dagtaak, weet je wel. Maar wat de leukste reacties vind ik altijd om te horen dat ik mensen inspireer. Ik had op een gegeven moment een gozer die kwam naar me toe. En vorig jaar had ik mijn enkel gebroken en toen zat ik met mijn poot in het gips en was ik een workout aan het doen. Daar had ik een vlog over gemaakt. En die gast die zat thuis ook met een blessure en die was een beetje down. En die dacht, ja shit jongen, dit is kut. Ik heb last van mijn blessure, bla 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 bla. En toen kwam mijn filmpje voorbij, toen heeft hij dat gekeken. En daar werd hij zei dat hij daar zo geïnspireerd door werd. Uit halverwege heeft hij het uitgezet, is hij naar de sportschool gereden, heeft hij daar keihard geknald. En kreeg hij heel veel energie van dat filmpje. En dat is onwijs cool om te horen natuurlijk, zulke soort dingen.
Ja, heel cool.
Ja,
ja, ik herken het. Ik vertel mijn verhaal ook aan presentaties, aan groepen mensen. En ik merk altijd hoe dichter je het bij jezelf houdt. Als je echt je ervaringen vertelt en hoe je daar overheen gekomen bent. Want dat is ook een voorbeeld, weet je. Net wat je zegt, jij zet de knop om en dat zit in je. En daarom heb jij denk ik ook de top gehaald en sta je aan de top. Omdat je dat kan. Omdat je die schakel kan maken van... Het is helemaal kut, uitzichtloos, maar de knop gaat om en je gaat gewoon aan het werk.
Ja,
je
moet het
doen,
weet je wel. Je moet het doen. Ja, je kan er heel moeilijk over nadenken en twijfelen. Maar daar schiet je ook niks mee op, weet je wel. Je moet gewoon of dit doen of dat. En je moet het gewoon doen. En ik denk dat heel veel mensen, die zijn ook bang om sommige dingen gewoon echt te doen. Die doen het een beetje twijfelachtig en die denken, ja, maar je moet sommige dingen moet je gewoon doen.
Dat is een beetje aan de ene kant veiligheid, hè? Baan, studie. Ja. Jij zegt aan de andere kant vrijheid. Wat mij ook heel erg aanspreekt aan kitesurfen. En wat mij ook aanspreekt aan jou, wat je net zegt. Ik maak hier wel eens de grap. Ik wil niet op een kantoor zitten. We hebben hier een kantoor. We zitten hier in de gym beneden op het kantoor. We hebben niet voor niks een gym hier neergezet. Ja. Ik kan gewoon lekker trainen. Ik ga naar kantoor. Ik ga lekker trainen. Ik wil gewoon naar buiten het verhaal vertellen. Sporten, de sport beleven en die energie. Daaruit halen en dat gebruiken ook voor mijn bedrijf. Dus als jij zegt, ik dat vond ik mooi aan jou. Ja, dat heb je al eerder tegen me gezegd nu weer. Ik wil niet op een kantoor zitten, nooit.
Ja.
En dat ga je de rest
motivatie,
van je leven...
motivatie, toch?
Ja, toch?
Nou ja, ik ga dat wel zo lang mogelijk volhouden, ja.
Ja.
Kijk, tuurlijk moet je af en toe... zit je wel even achter een computer om bepaalde dingen te regelen en te editen.
Maar ik denk dat heel veel mensen dit niet durven zeggen. Die denken van, ja, het is allemaal leuk en aardig. Kevin Langer, hey, Markt uit het, maar... Ik heb gewoon een baan. Dat is ook prima. Dat is hartstikke goed. Heel veel mensen werkt dat systeem supergoed. Ja. Maar er zijn... Ja. Je hebt een beetje... Ik heb een keer een presentatie van Toon Gerbrands gezien. En die dat is wel grappig. Die zei... Je hebt een soort normaalverdeling. En helemaal in het midden. Daar zit gewoon de gemiddelde mens. En de uiteinden zitten zeg maar de gedetineerden. Het uitschot van de maatschappij. En aan de andere kant zitten de topsporters.
Ja, ja je ook, moet een beetje
ook een
wacko
beetje
zijn.
Wacko zijn. En denken dat ze de wereld kunnen veroveren. De beste kunnen worden. En daar ook maar in vast blijven houden in dat idee.
Ja. Maar dat is precies wat je zegt. Daarom vind ik het ook zo leuk om met jou te kletsen. Met een Henk Grol, weet je wel.
Die hier groot op de muur staat.
Ja, we zijn allemaal een beetje wacko.
Ja.
Maar ik denk dat dat ook wel, dat moet je ook wel hebben. Weet je wel, je moet vertrouwen in jezelf hebben. Je moet af en toe een keer een rare frats uithalen. Gewoon dingen een keer doen en gaan. En ja, 100% ervoor gaan. En daarom vind ik het ook heel leuk om met andere topsporters te praten daarover. Want je voelt gewoon heel veel gelijkenissen daarin.
Hey, als jouw dochter iets ouder is en je moet er een wijze les meegeven in het leven.
Ja.
Wat zou je haar vertellen?
Ik zou haar vertellen dat ze dingen moet doen waar zij... Wat ik haar wil meegeven is zeg maar kijken naar waar haar passie ligt. En waar zij energie uithaalt. En wat zij echt leuk vindt om te doen. Wat ik ook al eerder zei in wat ze misschien niet op scholen leren. Dat hoop ik wel heel erg mee te geven aan mijn dochtertje. En of dat dan in sport is, of in kunst, of in zingen, of in whatever, zorg. Of dat maakt mij helemaal niet uit. Als zij maar... Ja, als ik haar een beetje kan... Als ik haar... Al zou het maar een klein beetje zijn dat ik haar kan helpen. En misschien ook wel heel veel kan helpen. In het vinden naar wat zij leuk vindt om te doen. En het vinden naar haar passie. Dan ben ik een heel gelukkige vader.
Mooi.
Ja.
Ja, ik heb 2 kinderen. En ik denk eigenlijk hetzelfde over. Gewoon, ik ga niet... Ik denk wel dat het... Je kan af en toe pushen. En je kan... Soms moet je even een zetje in de rug hebben ergens. Dat geeft niet. Maar het gewoon kijken en zien waar iemand blij van wordt en goed in is. Weet je, eigenlijk dacht ik wel, eigenlijk moet je een soort dagboek bij of heel goed onthouden van, dit is, ben jij als persoon? Hè, of onze kinderen zijn niet onszelf. Ja. Waar ben jij goed in? Wat vind jij heel tof om te doen?
Ja.
En zoek het daar. Ja. Ga daar naartoe waar jij blij van wordt.
Nou, en ik denk ook een veilig of een vertrouwingsgevoel geven aan je kind. Weet je, dat hebben mijn ouders ook heel erg aan mij meegegeven. Die hebben altijd vertrouwen gehad in wat ik en mijn zusje. Mijn zusje doet overigens ook Jaloe. Op hoog niveau. Jaloe. Doet op ook hoog niveau kiten. En zij hebben ons altijd het vertrouwen gegeven dat het wel goed komt. En dat, ik denk dat ook heel erg belangrijk is. Als je ouders altijd maar zouden zeggen van nee, dat moet je niet doen.
Ja.
En, waardoor je heel erg onzeker wordt. Dan vind je het ook eng om je vleugels op een gegeven moment uit te slaan.
Ja. En ik vind het prachtig. Want ik denk dat dit is wat je als ouder kan doen.
Ja.
En ik denk dat dit is waar diep van binnen een soort zelfvertrouwen vandaan komt.
Ja,
100%. En dat kun je in je opvoeding kun je dat sturen. Dat zit deels in jezelf, misschien in je genen, maar ook deels in je opvoeding.
Ja, ja. Dat als je heel veel in je opvoeding, denk ik.
Dat is gewoon de bevestiging die je af en toe even nodig hebt van hey, go, doe het maar. En het komt wel goed.
En als je op je bek gaat, dan komt maakt het niet goed. Dan zijn je ouders achter je.
Precies.
Om je dan op te vangen. Maar je hebt het dan wel gedaan.
Je hebt het gedaan, daar heb je van geleerd.
En dat is toch vet, als je dat kan doen. Ja, en
anders zit je op je 80 sterkers en dan denk je van, had ik het maar gedaan.
Ja, dat is ook één ding wat ik nooit zou willen, weet je wel. Dat probeer ik ook zoveel mogelijk kansen aan te pakken. En soms pak ik ook pak ik zoveel kansen aan dat het, dat het een beetje te veel wordt. Maar dat is ook wel weer mooi.
Mooi. Sluiten we af met de les die jij van je ouders misschien wel hebt gekregen.
Ja,
inderdaad.
Zeker weten. Ik ben ze ook wel heel erg dankbaar daarvoor.
Gewoon, het komt wel goed. En je kan goed worden in wat jij wil doen.
Ja.
En het ben je geworden, Kevin.
Gelukkig wel.
Nou gaan we alleen nog hoek tot helder kijken.
Jezus, 130 kilometer.
Voor de mensen die niet weten waar we het over hebben. Ik ga voor de eerste keer meedoen. Jij tweede keer? Tweede keer.
Ja.
Het tocht van Hoek tot Helder. Van Hoek van Holland gaan we kitesurfen langs de Noordzeekust naar Den Helder. Dus 130 kilometer. Dus om geld op te halen voor de Hartstichting. Is inmiddels meer dan 300.000 euro opgehaald.
Normaal, hè?
Heel vet. Heel cool. Met een paar honderd kitesurfers. Dus het is een beetje de equivalent van de Elfstedentocht in het kitesurfen.
Ja, 100%.
We hebben een aantal stops tussendoor. Onder andere is jouw sponsor Young Capital daarbij betrokken. Nog de laatste tips voor mij persoonlijk dan eventjes. Na al die mooie wijze levenslessen. Wat Jij hebt misschien kitesurfen. Ga ik het halen?
Ga je het halen? Nou, ik denk het wel. Kijk, het is mooi. Je ziet gelijk dat je een sporter bent, weet je. Dat is het mooie met sportmensen. Die kijken naar andere mensen die een sport uitoefenen. En je kan het heel snel omzetten in je eigen... Ja, je ziet het en visualiseren kan je het. En dan kan je het gelijk omzetten in hoe je het moet kopiëren. Dus het zal een hele zware tocht worden. Zelfs ik met de 18 jaar kite-ervaring.
Vond jij het
was
al zwaar?
Ja, was best wel pittig. Shit. En het is, ja, het is best wel een helse tocht. Maar het is wel echt heel erg vet om mee te doen. Vooral dat je met... we gaan volgens mij bijna met 300 kiters. Ja. Of 100 kiters. Mm-hmm. Ik weet niet eens. Met heel veel kiters gaan we. Tegelijkertijd. En gewoon om deel uit te maken van zo'n grote groep kiters. En met zo'n mooie missie en met zo'n cool goed doel. Is natuurlijk wel heel erg tof. Dus ik denk wel dat je het gaat halen.
Ja, tuurlijk.
Anders help ik je een stukje.
Potverdorie. Ja. Als jij mijn bord wil halen, was het ooit nog eens weg.
Ja, ik ben de bezemwagen.
Ja, de bezemwagen. Ik heb Kevin Langeree, wereldkampioen, kitesurfer, mee als bezemwagen. Hoek tot helder. Ging wel goed trouwens.
Wat wil je nog meer?
Kevin, heel top dat je hier was. Dank voor dit gesprek.
Geen probleem. Was gezellig.
Thanks.
Yo!